Nou, sommige mensen in de Bijbel, zoals Mozes en Petrus, zijn veel meer bekend. Mozes komt voor de naam misschien 300 keer of zo in de Bijbel, dat is echt veel. En Petrus redelijk veel ook. Maar Maria van Bethanië, niet zoveel. Nou, wat weten jullie over Maria van Bethanië? Waar kwam ze vandaan? Ja, haar naam komt ongeveer, ik denk 11 of 12 keer in de Bijbel. Het meeste verhalen in de evangeliën, parallel verhalen. En soms, we weten het gaat over Maria, maar haar naam is niet genoemd. Bijvoorbeeld, als het zegt, het gaat over de zuster van Martha. En het woord Maria komt niet voor, maar ja, de zuster van Martha, dat moet Maria zijn. Dus Maria is een vrouw. En zij is genoemd vaak samen met Martha, haar een zus, en de broer Lazarus. Nooit komen wij tegen de ouders van hun. Dus ik denk is redelijk een goede gok om te denken zij zijn overleden. En de drie bleven samen in een huis. Nooit is de man van Maria van Bethanië genoemd. Getrouwd met. Dus tenminste op dat moment. Het is een goede gok om te denken zij was alleen. Dus niet getrouwd. Vrijgezel. Welke van de drie was de oudste?
Lazarus
de oudste, wat denken jullie?
Maria.
Nou, één van de Nou, de leeftijd en de geboortedatums komen niet voor in de Bijbel. Maar soms een paar dingen geef je een hint. Het is een mannelijke cultuur. Dus als... nee, ik begin ergens anders. We lezen dat de Heer Jezus kwam naar Bethanië. En Maria, nou, en Martha heeft Jezus uitgenodigd met de discipelen om naar haar huis te komen. Nou, dat zegt iets. Martha naar haar huis. Als Lazarus zou de oudste zijn, dan ik denk ja, hij was uitgenodigd bij de huis van Lazarus. Maar de feit dat Martha is genoemd als de eigenaar van het huis, of de centraal, ik denk dat meest waarschijnlijk Martha was de oudste. Misschien daarna Maria. En misschien de jongste, misschien Lazarus. Hij neemt weinig initiatief in de verhalen. Nou, een beetje over Bethanië. Soms, het is de moeite waard, niet altijd, maar ik denk soms moeten we om een plek te vinden in de Bijbel, te zien met een kaart of zo, in de achterkant van je Bijbel, of een kaart te zien, ongeveer waar ligt dit dan? Weten jullie waar Bethanië ligt?
Israël.
Fantastisch, yes, dat is... dicht bij Jeruzalem. Als jullie kunnen in je hoofd een kaart van Jeruzalem bedenken... Op de rechterkant, er is een daal. En op de andere kant van de daal, er is een olijfberg. Ongeveer, als je gaat nu op toerisme te doen, dus ongeveer 10 minuten lopen, 15 minuten, 10 minuten lopen vanaf Jeruzalem, van de muren van Jeruzalem, naar de olijfberg. Toen waar Jezus ging daarom te bidden ook. En als je gaat een beetje verder, 2,4 kilometer tussen Jeruzalem en Bethanië, op de oostkant. Dus, dichtbij. Hoe lang duurde het om te wandelen tussen 2,4 kilometer, 2,5 kilometer? Een half uurtje. Als je een beetje verder, dan je gaat beneden, in de richting van de Dode Zee. En dichtbij daar is een grote stad toen... deze stad... een andere stad. Waar Jezus heeft iemand geneest, een blinde man. Jericho, dat is het. Dankjewel, Jericho. Nou, het is interessant te weten, dat, en het is genoemd een aantal keer in de Bijbel, dat Bethanië is een dorp, niet een stad. Dus ik kan me voorstellen dan dat Maria was een vrouw, echt een nieuwsgierige vrouw. En zij woont in een dorp, misschien wat, 100 huizen, gezinnen, misschien 50, 100 of zo. En leven in een dorp is erg anders van leven in een stad. Mensen in een dorp, zij kennen elkaar, dat kind is een kleinzoon van mevrouw zo en zo. En dat persoon woont daar, iedereen weet alles. Dus wat gebeurt in Betania, iedereen die in daar woont, weet het. Nou, de naam Betania, wat betekent de naam Betania? Ik heb dat afgelopen week geleerd.
Huis van?
Huis van?
An.
Anja. Het woord Beth betekent huis van. Bethlehem, Beth, ja, dit is huis van. En Anja betekent ellende of armoed. Nou, dat geeft mij wel de indruk dat Betania was niet de dorp van de rijke mensen van Jeruzalem. Het was niet een gepensioneerd plek waar de mensen, de rijke mensen van Jeruzalem vinden een mooie plek om een pensioen te hebben. Ik denk, het was een dorp, niet zo groot, met arme mensen. Misschien mensen die werkten in Jeruzalem. En dan ze gingen half een uurtje terug naar een huis, een goedkoper huis. Misschien een aantal zieke mensen daar ook. Een huis van ellende en armoed. En dat was waar Maria woonde. Dan samen met haar grote zus Martha en haar jongere broer Lazarus. Nou, toen ik was bezig met dit onderwerp, ik dacht, hoe kan ik dit goed, een mooie, interessante manier overbrengen? En dan ik dacht, nou, ik zal aandacht geven aan de stad van Betania. Ik weet dat Maria was een nieuwsgierige vrouw. Alles wat gebeurde in Betania, ik ben zeker, of bijna zeker, dat Maria was bewust ervan. Dus, er zijn 7 verschillende gebeurtenissen rondom Betania. En wij zullen een paar minuten geven aan elke van de 7 gebeurtenissen. En dat, wij leren een beetje van Maria. Maar het gaat niet alleen om Maria van Betania. Het gaat om haar relatie met de Heer Jezus. Deze relatie met de Heer Jezus die ontwikkelt zich in de loop van deze verschillende gebeurtenissen. Vanwege tijd, ik zal niet de hele, al de Bijbelteksten met jullie delen, om te zoeken, maar hier en daar een tekst is de moeite waard om te kijken. Nou, aan het einde van het leven van de Heer Jezus, ik lees dat de Heer Jezus was uitgenodigd om te bezoeken een huis van een man met de naam Simon de Melaatse. Ja? Simon. Dus ik begin niet met de maaltijd of de bezoek in de huis van hem, maar ik pak dat naam Simon de Melaatse, die woont in Betania. Nou, waarom denken jullie dat een man heeft dat rare naam, Simon de Melaatse? Denk je dat een baby is geboren? Hey, wat mooi, een baby jongen. Hier is een mooie naam. Simon de Melaatse. Misschien de Simon een beetje wel. Maar Melaatse.
Dat is een nickname.
Hij is geworden.
Ja. En de feit dat Jezus en de apostelen waren daar op bezoek. Betekent dat hij was geneest van Melaatse. Nou, als iemand zou geneigd worden van Melaatse in een dorp zoals Betania, iedereen weet dat. Dit man, dat huis daar, ze hadden een zoon en hij was man, hij later was Melaatse, hij moet weggaan. Maar nu, hij is terug. Waarom? Omdat hij is geneest. Door wie?
Jezus.
Ik denk dat was misschien een van de vroeger gedachten van Maria over de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus heeft zelf dit Melaatse Simon geneest. Of misschien de discipelen, maar in de naam van Jezus. Dus er was iets bijzonders over Jezus. Misschien, denk ik, Maria heeft iets gehoord over Johannes de Doper. Hij werkt in de rondom Jeruzalem. Dus dat was niet zo ver weg. En dus ik kan me voorstellen dat een nieuwsgierige vrouw zoals Maria heeft ook een beetje dat gehoord. Maar hier komt de naam Jezus voort. En wat is belangrijk is dat ze ontdekt dat, hey, Jezus, hij heeft zorg voor mensen. Ook voor mensen, arme mensen van onze dorp. Niet alleen de rijke mensen van Jeruzalem of Galilea, maar ook de arme mensen van hier. En Hij heeft kracht om mensen te genezen. Nou, de tweede gebeurtenis kunnen wij dat wel vinden in Lucas hoofdstuk 10. Als je een Bijbel hebt, Lucas hoofdstuk 10. Jezus ontdekt Maria, was een man die zorg had voor mensen en had kracht om mensen te genezen. In Lucas 10, vers 38, lezen wij het volgende. Ja, Lucas 10, 38. Het gebeurde toen zij onderweg waren, Jezus' discipelen, dat hij in een dorp kwam. De dorp van Bethanië. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. We hebben net over dat gesproken, daarom meest waarschijnlijk Martha was de oudste. 39. En zij had een zuster die Maria heette, en ook die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Maria was druk bezig met bediening. Sorry, maar Martha was druk bezig met bediening. Bedienen. Nadat zij erbij was gekomen staan, zei zij: Heere, trek u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Een andere reden waarom ik denk dat ze hadden geen ouders thuis. Als mama was daar, of vader, de vader, dat was een normale vraag aan de vader te stellen, aan moeder. 41. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slecht één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Nou, als ik lees een verhaal in de Bijbel, ik probeer mezelf om te, wat is dat, te verbeelden, te imagine, verbeelden. Ja, de situatie. Ik kan me niet voorstellen dat Maria zegt, hé, ik doe niks, ik blijf hier zitten. Misschien, ze begon met een kopje koffie en, en een beetje te helpen. En ze kwam binnen en buiten zo en ze begon Jezus, de verhaal van Jezus te horen. En het wordt meer en meer interessant. Hey, de onderwijs van Jezus. De man die zorg heeft voor mensen. De man die kracht heeft om te genezen. En wat een interessante verhaal. Ik wil graag. En dan op een bepaald moment. Zij stopt met bediening. En zij zat aan de voeten van de Heer Jezus. Om meer te luisteren. Nou, vaak als je leest commentaren over dit. Die maken een verschil tussen de doeners. Zoals Martha. En de meer geestelijke mensen. Zoals Maria. En dan, wat is meer belangrijk? Doener of een meer intellectuele, geestelijke persoon? Maar misschien ook, wij kunnen hier iets zien, is dat de normale taak voor vrouwen in die tijd was in de keuken, om voedsel klaar te maken, om iets moois en lekkers te maken in het huis. Maar Maria heeft gekozen om een mannelijke ding te doen. Om te stoppen met de koken en aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En dan Martha voelt dat, het is een beetje embarrassing. Ja, kijk eens, mijn zuster proberen, ze past niet precies in haar plek. Nou, ik merk soms, misschien met jullie niet, maar ik merk soms dat soms vrouwen, en er zijn een aantal hier, 17 of zo, 16, 17, sommigen denken, ja, Bijbelstory en echte dingen, dat is voor mannen. Ik ben blij om, ja, ik doe een beetje Bijbelclub en met kinderen en dan ik ben bezig als een doener. Ik help in kamp in de koken, ik help hier, ik ben muziek bezig, maar ja, echt, ja, de stille tijd, echt bezig met Gods woord, dat is echt niet mijn ding. Ik zou zeggen, hey, Jezus luisteren is niet een mannelijke ding. Het is voor mannen en vrouwen, voor mensen die groeien in hun relatie met de Heer en willen graag meer van Hem horen. In elke relatie, een relatie levend te houden en te groeien, je moet wens hebben om te luisteren. Als je zegt, ja, ik wil graag een paar vrienden van de kamp hier. Ja, ik wil de vrienden houden voor de toekomst. Wat fantastisch. Maar je leest nooit hun e-mails. Je leest nooit zijn WhatsApps. Je leest nooit wat zij schrijven op Facebook. Je wil alleen schrijven, 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 schrijven. Het werkt niet. Ja, je hebt communicatie in beide richtingen. En ik vind het mooi hier dat Maria had een wens om niet alleen Jezus te dienen of de wonder te zien. Ze hadden ook een wens en trek om, ik wil hem luisteren, ik wil van hem leren. En dan Jezus zegt, Maria heeft gekozen. Het is niet toevallig dat zij is hier op de grond met de discipelen. Ze heeft gekozen een goede deel. En niemand zal dat deel wegnemen. Oké, volgende gebeurtenis. In Johannes hoofdstuk 11. In Johannes hoofdstuk 11. Iets gebeurt in de gezin die pijnlijk was. Hoofdstuk 11 vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethania, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Nog een keer, het is een dorp, een kleine plek. En dan de schrijver, Johannes, hij maakt een opmerking tussen haakjes hier in vers 2. Maria is nu het die de Heere gezalfd heeft, met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft, met haar haren. Haar broeder Lazarus was ziek. Dat is een verband. En later, een hoofdstuk later, hij praat. Hij geeft een beetje meer aan het hele verhaal. Vers 3. Zijn zusters dan stuurden hem aan Jezus de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord dat hij ziek was, Lazarus, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Als je leest vers 18, Bethania is nu dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadium daarvan dan. Dus ja, geografische opmerking. Nou, probeer eens maar nog een keer in je voeten hier te zetten. Martha en Maria, zij weten dat Jezus heeft zorg voor mensen, ook voor arme mensen van een arme dorp. Zij weten wel dat Jezus heeft kracht om mensen te genezen. Dus zij stuurden een vriend of zo. Hey, zoek voor de Heer Jezus. Ja, hij geeft geen antwoord aan de mobiel en geen sms'jes en whatsappjes en zo. Dus hij stuurde een vriend om contact met Jezus. Dus zei, hey, kijk eens, Lazarus. En zij weten dat Lazarus is een vriend van Jezus. Jezus heeft Lazarus wel lief. Dus als hij heeft en Simon de Melaatse geneest, dit is geen vriend, het gaat beter met Lazarus. Hij is ziek, ik kan niet snel komen omdat hij ziek is. En dan gebeurt een verrassing. Ik zou dat niet zelf bedenken. Dat jij zegt, oh ja, hij is ziek. Wat jammer, ik ga niet, ik blijf. Nou, als je hebt iemand ziek in je eigen huis, je weet hoe stressvol dat kan zijn. En het wordt stressvol en meer stressvol voor Martha en Maria. En zijn broer Lazarus wordt erger en erger. En dan ja, de hartbeat was minder. En de stress, stress, stress. En wat doet Jezus? Waarom komt hij niet? En Jezus wist dat en hij komt niet. Nou, is dat echt liefde dan? Om Jezus zo afstandig te blijven van dat gebeurtenis? Waarom hebben de 2 zusters Jezus geroepen? Omdat ze hadden een nood. Wat doe jij in een moeilijke moment? Met je gezondheid of met een schoolexamen of een relatieprobleem en zo. De relatie met Maria was zo dat zij roept Jezus in haar probleem. Is dat wij kunnen ook doen. In vers 5 leren wij dat ze hadden, ja, Martha en Maria, alle die lief. In vers 32, dan Maria ontmoet Jezus. Dat is hoofdstuk 11, vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en zag hem, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Wat jammer, Jezus. Ik had wel van u iets anders verwacht. 33. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem: Heer, kom het zien. En Jezus weende of huilde. Nou, nog een keer. Probeer jezelf te plaatsen in de situatie. De Heer Jezus heeft gekozen voor 2 dagen niet te komen, om zeker te weten dat hij dood is. En een genoeg tijd te geven om al de pijn van iemand te sterven, en al de frustratie in de pijn om een begraafplaats klaar te maken, en al de doekjes op Lazarus te doen, genoeg tijd om al de gedoe te doen en al de joden waren en in de gaten in de grond. En Jezus wist dat. En dan Maria is een beetje gefrustreerd, die denkt een beetje met Jezus. En dan Jezus hoort het verhaal. En dan hij begint te huilen. Nou, dat is een indrukwekkend Bijbeltekst. Wist Jezus dat hij was van plan om Jezus Lazarus terug tot leven te brengen? Was dat een verrassing voor Jezus?
Nee.
Het was een verrassing voor Maria en Martha, misschien voor Lazarus ook. Maar het was geen verrassing voor de Heer Jezus. Dus ik vraag me af, als Jezus wist dat hij was, ja, binnen een half een uurtje Lazarus op buiten komen, waarom huilt Jezus dan? Ik kan me goed voorstellen waarom Maria was in tranen, maar waarom Jezus in tranen?
Pijn meevoelen.
Ja. Denk maar een beetje. Wat denk jij als jij Maria zou zijn en je ziet Jezus in tranen voor jouw situatie? Wat doet de tranen van Jezus in de hart van Maria? Ik denk wat gebeurd is dat Maria zou zeggen: ik begrijp Jezus niet. Maar hij heeft mij wel lief, ons wel lief. Hij voelt de pijn dat ik voel. En ik moet zeggen, beste jonge mensen, dat in jouw relatie met de Heer Jezus, wij komen ook in momenten waar wij begrijpen God helemaal niet waarom hij doet wat hij doet. En de feit dat wij kunnen weten dat hij voelt wat wij voelen, dat hij meeleeft in onze situatie, dat doet iets in onze relatie met de Heer Jezus. Sommige mensen hebben een relatie met Jezus waar, ja, ik vraag en het gebeurt, ik vraag en het gebeurt en zo is het. En dan, Heer Jezus, ik heb dit. En alles wat ik doe, alles, geen problemen in zijn leven. Ik denk, nou, dat is een redelijk, simpel leefstijl, oppervlakkig. Omdat we normale leven hebben ook problemen in onze leven. Soms, mensen zeggen, in advies voor echtparen die zijn van plan om te trouwen, dat soms het is gezond echt een grote problemen te hebben voor het huwelijk. Zodat je kunt leren om echt om te gaan en een probleem op te lossen. En als je bleef een beetje bouten van een beetje distant, en alles is gezellig en geen probleem, en we denken allemaal hetzelfde en alles. En na het huwelijk, je weet dat het leven gaat niet zo. Er zijn problemen en verschillen. Nou, dat gebeurtenis waar Jezus huilde en over de situatie, de moeilijke situatie van Maria en Martha, heeft een verbond gemaakt tussen tussen de Heer Jezus en Martha. Het is een beetje zoals een moeder die brengt een jonge zoon naar de tandarts. De kleine zoon, hij denkt, verschrikkelijk! De man in wit, hij zegt, doe je mond open. En dan hij komt met een drill. Zo, en mijn moeder, zij zit daar en zij glimlacht. En dan ik probeer in beweging te komen. En wat doet mijn moeder? Zij zegt, zij houdt van mij, maar zij houdt mij vast. Zij is aan de kant van de tandarts. Ja, uit liefde, de moeder pakt het kind. Omdat ze, ja, hij had een probleem, hij had een oplossing nodig. En soms, wij begrepen God niet. Wij weten ook niet wat hij doet, of waarom hij doet niet wat wij denken dat hij... Hij klopt helemaal niet, maar onze relatie groeit met hem. Groeit. Als we hebben ook een ervaring, vergelijkbaar met die van Maria. We gaan verder. Van de 7 gebeurtenissen, we hebben 3 gezien, de volgende 3 hebben in één week plaatsgevonden. De laatste week, voordat de Heer Jezus ging naar de kruis, de laatste week, hij bleef in Bethanië. En vanuit Bethanië, dat was de basis, misschien een goedkope hotel of zoiets, ja, een budget, EasyJet hotels, of misschien met Martha en Maria, of misschien met Simon de ex-melaatste. Dus hij bleef in Jeruzalem, in Bethanië. En dan in de ochtend hij ging naar Jeruzalem een paar dingen te doen. En dan in de avond hij komt terug naar Bethanië. En zo ging het in dat laatste week. Dus ik heb 3 gebeurtenissen. En ik gok aan de volgorde. Maar jullie kunnen een beetje anders doen. Maar ik neem de eerste in Matthäus 21. Matthäus 21. Vers 1. Dus Jezus was in de buurt van Bethanië. En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethphage, huis van Phage, ik weet niet wat Phage is, maar bij de Olijfberg, dus om de ring, de oost, de rechterkant van Jeruzalem, gekomen waren, zond Jezus 2 discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een vuilen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En dan vers, ja, dus de discipelen hebben vers 6. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun beloven had. En brachten de ezelen en de ezelin en het vuilen. En zij legden hun kleren op en zaten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidden hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgde, riep Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, wij zijn meer gewend aan veel herrie. We hebben vliegtuigen die maken herrie, we hebben auto's die veel herrie maken, we hebben apparaten die veel herrie maken, we hebben oordopjes voor muziek en zo. In die tijd, 20 jaar geleden, leven was rustiger. 2000. Dus als mensen beginnen herrie te maken, dan, ik denk dat was opmerkelijk. Hé, iets gebeurt. Ja? Dus, en dit was niet te ver weg van Bethanië. Ik kan me goed voorstellen dat Maria, misschien Martha ook, iets is aan de hand. Jezus is vertrokken een paar half minuutje, 20 minuten geleden. En nu ik hoor, we moeten daar ook zien wat is aan de hand. En zij kwam en dan zie de mensen roepen Hosanna aan Jezus, zoon van David. En dan Jezus ging binnen Jeruzalem. het stuk niet lezen, maar ze leest door. En dan hij komt in de tempel en de mensen zijn bezig met verkopen van dieren en verkopen van spullen. En wat een verrassing van Maria. Ze zei, kijk eens, Jezus gedraagt zich anders dan de netjes man van vroeger. Hij pakt al de mensen en zegt, hup, buiten van die huis. De huis, zegt, het is een huis van mijn vader, dus is een huis van gebed. Ik denk in dat gebeurtenis van de, wat is de naam hier, de intocht van Jezus in Jeruzalem in de, op Psalmzondag, Palmzondag, en de tempelreiniging, geven een nieuwe blik op de Heer Jezus voor Maria. Dat de Heer Jezus wandelde niet zomaar met verhalen en wonderen. Dat Heer Jezus was bezig met een roeping en met een missie. Dat God had een plan voor het leven van de Heer Jezus. En Jezus was bezig om dingen te doen op de juiste tijd, op de juiste timing. Hij was wel een man van actie. Later, Maria had ook actie te doen. Wij volgen de Heer Jezus, een man van actie, niet alleen van mooie ideeën. En dan, het is geen verrassing dat als God zegt iets tegen ons in ons hart, hij vraagt ook actie van ons. En dat heeft Maria ook geleerd. Soms, het is raar, maar als je begint te bidden voor de jonge mensen of andere mensen in jouw gemeente, soms God legt in iets op je hart. Om misschien iemand te bellen of een sms'je te sturen of een bijbeltekst te sturen. Soms, God legt in je hart dat je moet stoppen met een bepaalde relatie of een vriendschap. Soms, de Heer zet in je hart, ja, je bent nog niet gedoopt, waarom niet? Het is normaal voor christenen. Jezus zegt, doe dit om mijn gedachtenis, de avondmaal te vieren. Sommigen zeggen, ja, de avondmaal, ja, ik moet tenminste 30 of 40 jaar oud zijn om te beginnen met de avondmaal. Ik denk, nee, het is voor elke kind van God die houdt van de Heer Jezus. In actie te komen. Misschien heb je iets negatiefs hier thuis, een bepaalde films die je weet, deze films is echt niet goed voor een christen om te zien. Of je hebt bepaalde muziek gekocht en ja, je hebt veel betaald, maar het is echt muziek, die is niet opbouwend voor jou en je weet het wel. Je denkt, ja ik luister niet elke week, maar misschien één keer per maand. Ja, slechte woorden, maar fantastische muziek, man. Hey, een christen zoals Jezus is een man of een vrouw van actie. En soms, net zoals de Heer Jezus, en Maria heeft dat geleerd, soms het is echt radicaal. De Heer Jezus ging niet in elke huis om al de spullen weg te halen, maar op dit moment, hij zegt, ja, dit is een huis van gebed, dit hoort niet bij. En hij neemt actie, een radicaal actie, en de Joden hebben gedacht, Jezus is te radicaal, hij moet dood worden. Vanaf die tijd, ik zie dat de Joden probeert Jezus te vermoorden. En soms als je neemt een radicaal actie voor de Heer Jezus, het kost iets. Soms ook met je vrienden en je relatie en je populariteit. Soms, een paar dingen moet in de prullenbak gewoon gaan. Nou gaan wij naar de vijfde gebeurtenis, waar Maria komt in contact met Jezus. En dat is een rare gebeurtenis. En dat komt een beetje verder in Matthäus 21. Ik lees de naam van Maria hier niet, maar het is echt dichtbij Bethanië, dus ik denk dat zij was wel bewust van wat was aan de hand hier. Matthäus 21, vers 18. Ja, een titel is de verdorde vijgenboom. Nou, het is echt een raar verhaal. De Bijbel heeft hier en daar rare verhalen. En ik hou van rare verhalen, omdat dat soms, je denkt, nou, waarom is dat rare verhaal in ons Bijbel? Matthäus 21, vers 18. 'S morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, Jezus dus, hij umkehren nach der Stadt, das bedeutet out von Bethania, in der Stadt was nicht Bethania, das ist ein Dorf, nach Jerusalem. Und Jesus war von wandelte mit Disziplinen vonauf Bethania zurück nach Jerusalem. Und dann Jesus kriegt Hunger. Nou, dat is een beetje raar, omdat Maria en Martha waren altijd, Martha tenminste was echt altijd vroeg bezig met voedsel en zo, maar op dit moment Jezus kreeg honger. En toen hij een vegenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niks aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vegenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, wonderden zij zich en zeiden, hoe is de vegenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vegenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Een rare gebeurtenis, omdat je komt tegen een vegenboom. Hij had honger, hij keek, er is niks om te eten. En dan hij maakt een rare uitspraak. Ik praat tegen de boom, laat er u aan geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En dan de boom wordt dood, droog. Nou, het is een verrassende stijl van wonder, denk ik. En ik denk, als Maria was ook, als hij wandelt met Jezus, heeft dat ook meegemaakt. Maar het was dicht bij de weg, dus als hij het niet meegemaakt op dat moment, al de mensen in het dorp later zeiden, wat gebeurt met onze mooie boom? We hadden een mooie boom hier naast de weg en nu het is, Jezus heeft dat gedaan. En wat was de les dan? En de les ging niet over vruchtbaarheid, dat hij moet echt vrucht voor Jezus bedagen of vrucht voor God. Nou, dat was niet de les. Het les ging over gebed. En over geloof in gebed. En Jezus wist dat binnen een paar dagen, ik zal weg, ik zal sterven en ik ga weg. En als Martha en Maria hebben en andere discipelen hebben een nood, je kan geen sms'je sturen, geen meer mensen sturen om mee te roepen voor een probleem. Ze moet leren in gebed om te gaan. Gebed is wel een belangrijke deel van onze christelijke leven. En ik merk ook, voor sommige mensen blijkbaar het redelijk makkelijk om een lange tijd in gebed te gaan. Hoe gaat het met jou in gebed? Vind jij het makkelijk te bidden? Of is het een moeilijke element van jouw christelijke leven?
Antwoorden?
Ja, je kan een antwoord geven.
Ik ben zelf niet zo lastig, vind ik dan, maar ik heb soms wel de om te gaan binnen, zeg maar, dat schiet nog wat.
Om de initiatief te nemen om te beginnen. Oké, dankjewel. Ja, maar we weten wel dat gebed is belangrijk om een relatie met de Heer Jezus op te bouwen. Zonder communicatie, zonder praten met hem, de relatie bleef statisch of het gaat achteruit. Dus ik voorstel wel, dat is goed om iedereen een voorstel om te zoeken een manier die helpt jou in gebed te komen. Ik merk dat voor mijzelf, als ik probeer half minuutje alleen te bidden, het is moeilijk mijn gedachten op een lijn te houden. Binnen een paar minuten dan begint hij, ik moet dit schrijven, ik moet vergeten dit e-mail te doen, terug naar gebed. En dan, een e-mail komt binnen, wat dan ook, het is altijd iets. Maar ik merk dat als ik ga naar de bid stond, op dinsdagavond, en we praten een tijd, en dan we nemen 40 minuten of 50 minuten om te bidden, en één bid, de andere bid. Ik vind het redelijk makkelijk om de hele 50 minuten, ik volg de gebed, ik zeg amen, ik ben bezig met andere mensen. Dus ik merk dat bidden met andere mensen helpt in de concentratie. En helpt mij in gebed. Ik heb iets anders geleerd, voor jaren ook, dat soms om alleen te zitten op mijn billen om te bidden, het wordt een stuk moeilijker. Maar als ik ga wandelen met Jezus, het wordt makkelijker voor mij te bidden. Ja, vanochtend na de, onze ontbijttijd, in jullie studententijd, ik ging wandelen een half uurtje. Naar de bos en zo. Ja, lekker frisse neus, maar mijn idee was, mijn keuze was in mijn slaapkamer te bidden voor een half uurtje, of zal ik wandelen? Dus ja, ik vind het makkelijker om te wandelen. Dus ik wandel, ik reageer van wat ik zie. En ik bid voor onze tijd samen. Dat de geest van God zal werken door zijn woord vanochtend. En verschillende thema's. Dus wandel met Jezus. Als je vindt het moeilijk om te zitten met gebed, wandel dan met Jezus. Of zoek maar een methode die past bij jou. Maar echt, ik merk hoe belangrijk gebed is. Oké, Matthäus, Johannes 12. De stuk dat jullie hebben vanochtend gelezen. Johannes 12. De zesde gebeurtenis met Maria. Johannes 12. En Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pasach in Bethania naar Lazarus, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die uit de doden opgewekt had. Jullie hebben het al gelezen, dat is de tijd waar Maria komt binnen. Nou, dat gebeurtenis waar Jezus is gezalfd, komt in alle vier evangelies voor. In Matthäus en in Marcus en in Johannes. Het zegt iets over Bethania. Dat was de plek waar het is gebeurd. Matthäus en Marcus zegt dat het was in het huis van Simon de ex-Melaatse. Ja. En Johannes, het zegt dat Maria en Martha waren betrokken. Dus veel mensen denken, ja. Maria en Martha hebben Simon geholpen met de maaltijd. Misschien hebben ze samen een maaltijd voor Jezus gericht of zoiets. En Lucas, het verhaal is in het huis van een fariseer. Dus ik denk dat is echt een andere gebeurtenis. Dus hij is tenminste twee keer gezalfd, de Heer Jezus. Dus stel je voor, hier is Jezus in het huis van het Melaatse. Maria en Martha zijn ook betrokken daar. En dan komt Maria met een kleine flesje met een duur parfum. Het kost ongeveer 1 jaar salaris om dat te kopen. Wat is 1 jaar salaris in Nederland gemiddeld?
18.000 euro.
Een flesje met met de waarde van 18.000 euro. De inhoud en de flesje zelf was een dure flesje. En zij komt tegen Jezus in een dorp van arme mensen. Bethania was een dorp van arme mensen. En zij komt en zij maakt de flesje kapot. En zij doet aan de hoofd of de voeten van de Heer Jezus. Mijn vraag je, hoeveel parfum had Jezus nodig?
Blijkbaar na 500 gram.
Ze heeft dat gedaan, maar hoeveel parfum? Ik kreeg af en toe een aftershave voor Vadersdag. Een flesje zo, ja. Het is een stuk minder van 18.000 euro, denk ik. Maar de prijs is niet erop. Maar, en dat duurt het hele jaar, denk ik. Ik heb een klein beetje. Zo, dat is genoeg voor mij. Hoeveel parfum had Jezus nodig? Hij had wel niet de hele fles nodig. Maar Maria heeft gekozen om dat te doen. Ik kan me goed voorstellen waarom de discipelen en Judas ook en andere discipelen, nou wat, 18.000 euro, wij kunnen ja, veel schoenen kopen voor Borneo, ja, wij kunnen geld daar sturen en veel mooie projecten doen voor de spaardoel of misschien een nieuwe tent kopen voor Oasekamp of zo, zoveel mooie projecten. En alles op de hoofd van Jezus en de voeten zo, nou. Stomme vrouw. Vrouwen zijn een beetje overdreven soms. Hè. Het is echt niet rationeel. En wat zegt Jezus tegen Maria? Hey, alleen de halfje. Genoeg. Nee, tot de verbazing van iedereen, Jezus heeft de vrouw ondersteund in dat rare gebeurtenis. Dat overdreven actie. En dat zegt iets, ik denk. De hele verhaal gaat over aanbidding. Dat Maria houdt zoveel van de Heer Jezus. En voor haar Jezus was zo belangrijk dat zij pakt de meest belangrijke, dure, kostbare dingen thuis. Heeft alles aan de Heer Jezus. Ze maakt de dingen kapot niet, omdat ze wil graag alles aan de Heer Jezus geven. Aanbidding is niet rationeel. Het is soms mooi dat wij kunnen alles, zoals Maria van alles aan de Heer Jezus geven. Maria bewondert de Heer Jezus. Vraag je, hoe laat jij jouw bewondering voor Jezus laten zien? Maria heeft gekozen om haar beste parfum te gebruiken. Wat doe jij dan om jouw bewondering voor Jezus te laten zien? De Heer Jezus, ook als het een beetje raar is, ik merk dat het Jezus, als ik zie jouw motivatie, ik doe dit uit bewondering voor Jezus, hij zal dat fantastisch vinden. Nou, ik ga het een beetje sneller nu. De laatste gebeurtenis dat ik merk, is in na de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft voor 40 dagen verschenen aan een aantal mensen, ook vrouwen. En dan na 40 dagen, hij roept de discipelen mee en naar een plek dicht bij Betania, op een bergje dicht bij Betania. Ik heb de evangelies goed gezocht, nou was Maria ook aanwezig met de discipelen die tijd? Nou, Marcus zegt dat hij was de 11 en Lucas zegt de 11 plus diegenen die bij hun waren, dus een bredere groep. Misschien een aantal andere vrienden. Ik denk, ja, mensen zoals Maria Magdalena, ik denk dat ze was altijd aanwezig. Dus ik kan me voorstellen dat een aantal vrouwen, misschien Maria van Bethania, ook aanwezig. En dan Jezus neemt afscheid van de discipelen. En hij zegt tegen hen, ga dus op weg. En maak alle volken tot mij leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En te leren alles dat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik blijf met jullie alle dagen. Tot het einde van de wereld. En hij zegt net voordat hij zegt. Maar blijf in Jeruzalem totdat je kracht van boven ontvangt. Om mijn getuigenis te zijn. Maria was bewust dat de Heer Jezus die hij zei houdt. Blijf met haar elke dag. Maar wij blijven ook met een missie. Met een doel hier op aarde. Ook Maria had een doel om getuigenis voor de Heer Jezus te zijn. En ook Maria had nodig de kracht van de Heilige Geest om getuigenis van de Heer Jezus te zijn. En Jezus zegt, ik kom terug. En ik kan me voorstellen dat Maria van Bethanië denkt, oh, wat fantastisch. Wij kunnen dat ook uitkijken naar de terugkomst van onze Heer Jezus. Nou, wat ik merk hier, en ik zal proberen nu in 8 minuten af te ronden, omdat ik wil graag een paar dingen over Judas zeggen, arme Judas, moet ik tenminste iets zeggen. En ik zie de ontwikkeling van een relatie van Maria van Bethanië in de loop van de jaren waar zij heeft Jezus ontmoet. Hoe ontwikkelt jouw relatie met de Heer Jezus? Relaties zijn niet zoals boeken. Boeken blijven hetzelfde. Alleen het wordt een beetje geel. Maar het is hetzelfde boek. Maar relaties groeien. Of wat minder. Maar ze blijven niet staan. Ik ben 27 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. Met Anneke. En ik merk dat mijn relatie met haar. Voor ons natuurlijk. Of 25 jaar geleden. Dezelfde vrouw. Maar het is natuurlijk anders nu. 2 weken geleden worden op een oma geworden. Dus dat is het nou. Hoe zullen wij dat doen? Zo, het is echt, toen ik jullie leeftijd was, 20 of zo, ik had gedacht, nou, als iemand is de leeftijd van, ja, zoals zit ze, 50 jaar oud of zoiets, bijna. Ik ben 52. Iemand die heeft dat leeftijd, hij heeft al zijn theologie netjes in doosjes. Hij weet alles van de Bijbel, alles is duidelijk. Dus hij is bezig alleen met geestelijke fotokopiewerk. Cut-paste-fotokopie. Dit dus alles heeft genoeg. En tot mijn verbazing, ik ben 52 jaar oud. En ik merk dat je blijft groeien. Je komt niet in een status waar je weet alles in de Heer Jezus. Ja, nee, onze relatie met de Heer Jezus, het is een ontdekkingsreis met God. Maar met de Heer Jezus. Maar wij moeten hebben een wens hebben om te blijven groeien. Nou, een paar woorden over Judas. Arme Judas. Blijkbaar, Judas was een populaire naam in die tijd. Niet zoveel tegenwoordig, maar in die tijd. Het was dicht bij de woord Judah, van de stam van Judah. Het was een populaire stam. God wordt geprezen, betekent Judas. Nou, wat een mooie naam, hè? Net zoals de andere discipelen, hij was geroepen door de Heer Jezus. Net zoals de andere discipelen, de Heer Jezus heeft hun macht en kracht en autoriteit om demonen uit te geven. Net zoals de andere discipelen, Judas had ook kracht ontvangen van de Heer om genezingen te doen. Net zoals de andere discipelen, hij ging met de Heer Jezus op pad, heeft de goede dingen geluisterd. Net zoals de andere discipelen, heeft brood en de vissen gegeten. Hij heeft alles gezien, de mensen geneest en zo. Maar wat ging mis dan met Judas? 3 jaar bezig met de Heer Jezus. En wat mijn zorg is, dat het is mogelijk voor jij en mij om 30 jaar, 20 jaar bezig in de omgeving van christenen. Je gaat naar kerk, je gaat met je ouders mee naar een christelijke gemeente. We kunnen in de omgeving van Christus zijn, maar niet echt. Of wij kunnen zoals Judas een rare man zijn. Wat ging mis met Judas? Is het mogelijk om jaren dicht bij Jezus en zijn volk te wandelen en toch nep zijn? Nou, ik zal jullie 3 eigenschappen geven van Judas. Die waren echt gevaarlijke eigenschappen. En dan komen wij tot een einde. De eerste is dat ik zie dat Judas was niet een eerlijk man. Hij zegt, wat jammer over de geld. En de arme mensen hebben dat nodig. Maar de Bijbel zegt, hij wil graag een deel van zichzelf, voor zichzelf. 18.000 euro. En Judas denkt, tenminste 3 voor mij. En natuurlijk een beetje voor de oude, warme mensen. Dus de buitenkant van Judas was anders dan de binnenkant. De manier Judas heeft gekozen om Jezus te verraden. Hij kwam in de nacht met de discipelen. En wat heeft Judas gedaan? Hij heeft Jezus een zoen gegeven. Een symbool van vriendschap. Van liefde. Hij heeft dat gekozen. Een symbool van liefde te gebruiken. Om Jezus over te geven. Dus de uiterlijke van Judas was niet in harmonie met de binnenkant van Judas. En dat kan makkelijk met mij gebeuren en kan makkelijk met jou gebeuren. En om te groeien en niet de richting van Judas te gaan, is wij moeten worstelen dat de oude kant en de binnenkant bleef in harmonie. Dat als wij zingen mooie dingen over de Heer Jezus, en Heer Jezus, jij bent mijn alles, doe je best om dat ook werkelijk in je hart te hebben. Zodat onze binnen- en buitenkant in harmonie zou blijven. Een tweede van de 3 eigenschappen is, ik merk dat Judas was wel veel gefocust op zichzelf. Op zijn eigen materiële comfort. Hij was bezig als de penningmeester. En het zegt dat hij pakt een beetje voor zichzelf hier en daar. Maar ik merk ook dat toen hij was een beetje gefrustreerd met Jezus. Hij vraagt naar de priesters. Wat zou jullie mee geven? Voor mij geld. Om Jezus aan jullie te geven. Hey? Materieel 30 zilveren penningen.
Hoeveel is het ongeveer nu?
30 zilveren penningen. Heb je een idee hoeveel dat is? Dat was de prijs van een slaaf. Dus okay. Maar ik heb in de laatste paar maanden geen slaven gekocht. Dus ik ben een beetje uit van de rekening.
Penning was 4 euro.
Jezus zegt, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Duidelijk, Judas was niet bereid om dat te doen. Kijk eens, het gaat soms de keuze is tussen voetbal en de Heer Jezus. Soms de keuze is tussen een paar vrienden en de Heer Jezus. Soms het is tussen een hobby en de Heer Jezus. Of te leven voor mijn eigen lol of de Heer Jezus. Wat fijn dat wij kunnen niet de weg van Judas kiezen, maar die van Maria. En de laatste opmerking over Judas is dat hij merkt dat ik denk dat Judas had gedacht dat hij zal Jezus pakken, misschien naar de gevangenis, ja, een moeilijke week of twee geven en dan loslaten. En dan het ging mis. Dat hij wist wel dat Jezus was een mooie man. En dan om Jezus te kruisigen, nou dat ging echt te ver. En wij lezen in Matthäus 27 dat hij had, ik lees het, spijt of wroeging, remorse. Maar Judas was nooit vergeven. Ik lees nooit dat hij beleed zijn zonde. Soms, en dat, misschien dat is een zwakheid, als soms jij en ik weken iets doen en we denken, nou, oh shit, dat was dit goed gedaan. Maar dat is anders van beledenis van zonde. En als we beleden onze zonde, 1 Johannes 1:9, we beleden onze zonde, wij zijn wel vergeven. Nou, tijd om te stoppen.
Maar, Judas kreeg wel berouw.
Ja, maar van wat ik zie, dat hij was niet vergeven. Berouw is remorse. Hey? Dus je voelt een echt. Ik heb een paar dingen gedaan, ik denk, waarom heb ik dat gedaan? Ja, maar dat is anders dan vergeving vragen. En beledenis. Toen David heeft gezondigd, heeft hij tegen u, God heeft ik gezondigd. Ik was met een vrouw, maar ik heb een God. En dat is wat God wil graag in onze hart ook ontwikkelen. Wat ik heb geprobeerd te doen de laatste uur of zo, is de verhaal van Maria van Bethanië te gebruiken en gebeurtenissen rondom haar leven om te zien hoe een relatie met Jezus kan ontwikkelen zich. En ik zie een vrouw die is nieuwsgierig, die wil graag meer van Jezus leren en haar relatie met de Heer Jezus groeit. Ik hoop, beste jonge mensen, dat jij kreeg ook dat passie te groeien in jouw relatie. Ik weet niet in welke situatie jouw relatie is op dit moment, maar een wens dat jij wil graag zoals Maria Heer Jezus beter leren kennen. Dichter bij hem te komen. Te groeien in dat vriendschap met de Heer Jezus. Zullen we bidden? Heer Jezus, wij zijn dankbaar dat u wil graag onze vrienden zijn. Onze vriend zijn. Dat wij, dat u kent ons en dat u vindt het fijn om aandacht aan ons, aan mij te geven. En Heere, dank u wel voor de voorbeeld van mensen in de Bijbel die hebben tijd met u meegemaakt, zoals Maria van Bethanië en anderen. Die hebben over de loop van de tijd een passie voor u ontwikkeld. Met dankbaarheid in hun hart, met interesse in wat u deed en zegt. En ze hebben een relatie met u ontwikkeld. Heer, het is ook onze wens om onze relatie met u te versterken. En misschien sommigen hier aanwezig gaan door dat moeilijke periode waar de tijd waar Lazarus dood was. En Jezus was ver weg. Het voelt zo. En wij bidden hier voor zulke mensen. Dat door deze moeilijke momenten. Waar er is frustratie en onbegrip. En we weten niet waarom. Je hebt geen wonder gedaan. Om toch te weten, Heer, dat u haalt met ons mee. Dat u heeft een andere plan. maar u voelt wel onze verdriet en pijn. Om, ik denk dankbaar, Heer Jezus, ervoor. En Heer Jezus, wij zijn ook, jij wil ook graag meer van uw stem horen, uw woord. Zoals Maria hier aan uw voeten met een wens om meer van uw woord te leren, van uw wil voor ons leven te ontdekken. Meer de werking van uw Heilige Geest in ons leven, in onze gedachtenleven, om uw wil te volgen. En Heer Jezus wil graag ook groeien hier in dat spontaan passie dat wij zien in Maria van Bethanië. Bereid om haar beste te brengen en haar beste kapot te maken en alles aan u te geven. Echt overdreven. En wij willen graag ook een beetje van dat overdrevenheid in onze relatie met u hebben hier. Niet om raar te zijn, maar wel om uw liefde, onze bewondering van u te laten zien. Heer, u kent ons hart, u kent ons verlangen, Heer, om dichter bij u te zijn en om u te houden met alles wat in ons is. En help ons, Heer, in de loop van dit volgende jaar of weken, jaar, Heer, om te groeien. Om dichter bij u te zijn. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. En wij geloven dat, Heer. Amen.